Gemeente Gloei, de volgende afkondigingen. De kerkenraad heeft tot verkiezing van een ouderling het volgende tweetal gesteld. Broeders S. Gardenier en broeder J. Meijer. Broeder J. Meijer is aftredend en dus ook herkiesbaar. We zullen uit dit tweetal stemmen op een vergadering met de leden der gemeente op maandag 9 maart, zo de heren wil, om 19:30. En dat zal dan de jaarlijkse ledenvergadering zijn. Voor de eerste maal delen we mee dat bij de kerkenraad de kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Willem Jacobus Blok en Johanna den Butter. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden, zo de heren wil, op 13 maart aanstaande om 14:30. En dan is ook verzocht mee te delen namens de jeugdverenigingen dat zij aanstaande zaterdag hun jaarvergadering hopen te houden in dit kerkgebouw. Daar zal iemand spreken namens de stichting Ontmoeting. En de collecte op die avond zal ook bestemd zijn voor deze stichting. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 17e psalm en daarvan het 4e vers. Psalm 17 en daarvan het 4e vers. De schriftlezing vanavond is uit het Matthäus-evangelie, het 16e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 21 tot en met 28. Matthäus 16, de versen 21 tot en met 28. Terwijl wij in aansluiting op de schriftlezing het 4e vers van Psalm 40 zingen. Psalm 40, het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Zeg ik u, Er zijn sommigen van die hier staande, welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Des Heren, voor de prediking in deze avonddienst vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Matteüs 16, de versen 22 en 23. Matteüs 16, vers 22 en 23. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Laten wij over de bediening van het woord des Heren allereerst de onmisbare zegen van de Heren bidden. O Heere, we zien op tot U en wij zoeken Uw heilig aangezicht in ons gebed om van U een zegen te bidden over ons samen zijn. We zijn samengekomen op Uw uitnodiging, Heere. Het is in de weg van Uw inzettingen dat wij ons ook vanavond nog weer onder de verkondiging van Uw woord mogen bevinden. Dat hoort toch ook bij het gebod dat gij gegeven hebt rondomtrent de dag des Heren. En zoals we dat beleiden met de kerk, betekent dat onder andere toch ook, als gij ons ertoe roept om de dag des Heren te gedenken, opdat we die zouden heiligen, dat we naastig tot de gemeente God zouden komen om zijn woord te horen. De naam des Heren aan te roepen, sacramenten te gebruiken, de arme christelijke handreiking te doen. En Heere, zo zijn wij dan ook vanavond weer hier, rondom uw woord en getuigenis, hier in uw huis bijeen, omdat gij ons iets te zeggen hebt. Deze zondag, net als op andere zondagen, is er het woord dat het woord des levens is. En op deze zondag, in deze zondagavonddienst, op deze eerste lijdenszondag die ook de avondmaalszondag mocht zijn, mogen wij in bijzondere zin in een uren van nabetrachting gaan horen wat u vanuit de schriften ons daaromtrent te zeggen hebt. Verlicht ons hart dat duister is. Verlicht ook ons verstand dat van nature ook duister is. Opent u onze oren die van nature gesloten zijn. En heren, was het alleen maar van natuur, dan zou het over zijn, dan zou het anders zijn als we door de wedergeboorte tot een nieuw leven waren gewekt. Maar heren, dan is het nog niet over met de duisternis en met de blindheid en met de doofheid. Dan gaat steeds maar, wordt steeds opnieuw beleefd dat er nog zoveel duisternis en zoveel blindheid en zoveel onkunde en zoveel weerstand en zoveel verzet in ons hart zijn overgebleven. En dan komt daar nog bij dat de vorst der duisternis daar gebruik van maakt. En mensen die in het spoor van uw inzettingen leerden wandelen, dwalen ook zomaar weer af. En ze vergeten zomaar weer hun legering. En ze zijn zomaar weer op paden die naar het verderf voeren. Heren, zo is het en zo blijft het. De ervaring van uw kinderen getuigt het. Bovendien uw woord laat het ons weten. Ook het woord dat we vanavond in deze uren van nabetrachting overdenken, bepaalt er ons bij en herinnert er ons aan dat we het wel elke dag mogen zeggen. Want o Heer, ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Dat geldt ook van avondmaalgangers die in de rechte weg de dood des Heren mochten verkondigen. En die misschien wel hebben mogen proeven en smaken dat de Heere goede tieren is. En voor wie de avondmaals zondag een dag mocht wezen waarin ze iets hebben mogen ondervinden van een geopende hemel en van goddelijke zondaarsliefde en van de onwankelbare trouw die gij betoont aan hen die nederig naar u vragen. Heren, dan kan het inderdaad goed zijn, zoals het voor Simon Petrus goed was, toen hij uit de volheid van het gemoed mocht belijden: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen hij het goddelijk antwoord daarop kreeg, de bevestiging, de bezegeling: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En toen hij de heerlijke toezegging kreeg, de belofte meekreeg die gij ook waar wilde maken, toen ge zijn naam veranderde, heren. Maar ach, het kan allemaal rijk en heerlijk zijn. Het kan allemaal behoren tot de hoogtepunten in het geestelijke leven. Maar daarna, o God, wij bidden van u, als wij in deze uren van nabetrachting naar dit schriftwoord gaan luisteren, dat u ons verootmoedigen wilt. Ja, dat is ook na ontvangen genade keer op keer nodig. Verootmoedigen, opdat we onszelf niet zouden verheffen. Ook niet op ontvangen weldaden. Ook niet op betoonde gunsten. Ook niet op kennis die we hebben mogen ontvangen door het onderwijs van uw geest, toegepast aan onze harten. Dat we ons niet zullen verhoogvaardigen, maar dat wij in diepe verootmoediging zullen bukken en klein zullen blijven. In het besef dat er nog zoveel aan ons ontbreekt en mankeert. En dat zo vaak u niet die eer ontvangt die u waard bent te ontvangen. En kortom, heren, dat we zo menigmaal nog een instrument van de duivel zijn. Want dat moeten uw kinderen tot hun schande en tot hun schaamte gewaar worden. En geef dat ze het ook maar eerlijk mogen leren erkennen en beleiden. Want we kunnen dat misschien wel moeten toegeven, zonder dat we het willen toegeven, zonder dat we het willen beleiden. Dan zoeken we ook daarvoor nog allerlei verontschuldigingen. Maar Heere, u wilt toch ook dat wij in de weg van eerlijkmakende genade niet meer voor u zijn dan we in werkelijkheid zijn. O God, wij bidden u, zegen uw woord aan ons hart. Zegen uw woord zodanig dat wij ook in de nabetrachtingsuren op het diepst vernederd mogen worden. Maar ook dat andere, dat God, dat Christus op het hoogst verheerlijk mag worden. Want dan ligt in u de drieënige God. En dan ligt in dat volkomen offer van de Heer Jezus. En dan ligt in de trouw van de middelaar. En daarin alleen toch de zaligheid van zijn kerk. Heren, mogen we daar ook zicht op hebben. En mag het ons tot bemoediging en tot vertroosting zijn. Dat gij voor allen die u toch in oprechtheid mogen vrezen. Een zaligmaker van volkomen verlossing zijt. En dat u nooit, maar dan ook nooit zult laten varen. De werken uw handen. Heren, wij bidden u dat gij het ons geven wilt. Dat wij verstaan mogen wat u ons te zeggen hebt. Bewaar ons voor de zonde. Voor wat daar ook verkeerd en onterecht in ons leven is. En wat zijn er veel dingen, heren. Wat nemen we ook veel dingen mee naar uw huis die we niet moesten meenemen. Wat dragen we veel bij ons. Wat ons in de weg staat. Wat ons van u verwijdert, doet leven. Heren, we bidden u om bekerende genade. Dat vragen we u voor hen die onbekeerd zijn nog. Die nog voor eigen rekening leven. En die als ze nu zouden moeten sterven, zouden sterven zonder hoop. En zouden gaan naar die plaats van wening en knersing der tanden. Heren, wat een ontzettende gedachte. Dat er mensen zijn die als zij nu zouden moeten sterven, daar hun ogen zouden opslaan. Zoals dat van de rijke man in de Bijbel getekend werd. De man die wel zoveel had in dit leven, en dat kan van ons ook gelden, maar die geen borg voor zijn ziel had en die geen God voor zijn hart had. En toen moest hij alles afstaan en hij hield niets over. Heren, o wat verschrikkelijk als dat van ons zou moeten gelden. En als het nog waar is dat wij geen verzoening gevonden hebben door het bloed van Christus. Als het nog waar is, heren, dat ons hart nog koud, nog gesloten, nog ongevoelig, nog van steen is. Bekeer ons dan nog. Breng ons dan nog tot die plaats waar wij als arme smekelingen u gaan aanroepen en uw genade gaan afsmeken. Heren, door uw geest kunt u het toch werken. Kunt u zelfs ook harde harten verbreken en gesloten harten openen. Door uw krachtdadig en onwederstandelijk werk velde u een Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus. Bracht u een Manasse in de kerker in de verootmoediging. Riep u de moordenaar aan het kruis uit zijn duisternis. En bracht u hem tot het licht. Heren, zo zijt ge toch nog. Doe het. Door diezelfde kracht en door diezelfde majesteit ook in ons midden te bewijzen en te betonen. Dat er dan mensen zouden zijn, heren, die niet verder kunnen zonder u. Die niet verder durven zonder u. Maar die het leren belijden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En die nu leren vluchten tot dat heil dat ons in het evangelie wordt verkondigd. Heren, bekeer dan in ons midden die onbekeerd zijn. Wilt u de geveinsden ontdekken aan hun geveinsdheid? Wilt u degene die op zand bouwen ontgronden en hen eens alles afnemen wat toch geen grond voor de eeuwigheid kan zijn, ook al bouwen zij er wel op? En doe hen zien, heren, dat er geen enkele grond deugt dan alleen het fundament dat gij gelegd hebt, de Heer Jezus Christus. Wilt u de onbezorgden doen zien, heren, dat er inderdaad toch wel wat gekend moet worden, willen we waarlijk getroost kunnen leven en zalig kunnen sterven. Gekend moet worden aan ellende, aan verlossing en aan dankbaarheid. En dat we het niet in onze onbezorgdheid erop kunnen laten aankomen. Totdat straks de dag van onze dood aanbreekt. Heren, geef ons die echte levensernst. Die het kenmerk dient te zijn van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Die ernst, heren, die er getuigenis van geeft. Dat we er wat van beseffen dat we stervelingen zijn en dat we naar de rechterstoel reizen. Die ernst die er ook van getuigt, heren, dat we er wat van weten, dat we er wat van geleerd hebben, dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En maak zo uw weldaden nog heerlijk. Maar geef ook, heren, dat er van het leven van uw volk en kinderen een getuigenis uit mag gaan. Een getuigenis van uw goede tierenheid en van uw genade. Een getuigenis ook van datgene wat de Heere Jezus Christus wil zijn voor een onwaardig en een verloren mensenkind. Opdat uw kerk een licht op een kandelaar mag wezen. Niet ergens weggezet onder een korenmaat of geschoven onder een bed, waardoor die kandelaar met dat licht erop geen nuttige functie heeft. Maar een licht op een kandelaar, heren, die gezien wordt, dat van verre af inderdaad ook al mensen aanlokt en aantrekt. Ja, laat uw kerk een baken mogen zijn in deze wereldzee, waar mensen in alle armoe en ellendigheid moed uit mogen grijpen. Moed uit mogen grijpen, niet om wat die kerk is, maar om wat de God van die kerk is. Wij bidden, heren, dat u gedenken wilt aan alle die in moeite en in zorg verkeren. We dragen nog weer aan u op. Allen die ziek zijn en die daaromtrent moeite en zorgen hebben en in onzekerheid leven en misschien in angstige spanning verkeren. Heren, kom erin mee en wilt ge uw genade nog rijkelijk betonen. En zo leggen wij onze noden voor u neer. We belijden u onze zonden. En we bidden u, Heere, zie op ons in gunst van boven en wees gij ons genadig om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 89ste psalm, het tweede en het negende vers. Psalm 89, het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt en het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gemeente, wat wij in onze tekst van vanavond aantreffen, dat is een verzoeking van de Heer Jezus door middel van de discipel Petrus. Nog maar heel kort geleden heeft de Heer Jezus deze discipel zalig gesproken. We herinneren ons dat uit het 17e vers, als antwoord op de belijdenis van Petrus, toen hij mocht uitspreken, en dat deed hij echt oprecht, dat deed hij uit de grond van zijn hart, dat deed hij uit innerlijke overtuiging die een vrucht was van het werk Gods in zijn ziel. De Heer Jezus zegt dat immers. En Petrus heeft toen als vrucht van dat werk Gods in zijn ziel mogen getuigen van zijn geloof: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heere heeft niet gezegd: Petrus, nou ga je te ver en nou spreek je woorden met je verstand alleen. Het was geen geloofsbelijdenis die ten slotte geen diepte van aarde had. Nee, het was waar en echt in zijn leven. Het was vrucht van genadewerk in zijn ziel. Want de Heere Jezus zegt daarna: zalig zijt gij, Simon Barjona, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En nadat de Heere dat gezegd had, nadat hij Simon Petrus zo rijk had bemoedigd met die zaligspreking en met die nieuwe naam die Petrus bij die gelegenheid kreeg, wordt de Heere Jezus een ogenblik later door zijn discipel zo beloond, verzocht door Petrus, die zelf ook verzocht was door de duivel. Het was zowel voor Petrus als voor de Heer Jezus een hoogtepunt daar in Caesarea Philippi. Nog nooit had Simon Petrus zoveel heerlijke dingen tot zich horen zeggen. Er was nog nooit eerder gebeurd dat de Heere dat zo persoonlijk over hem uitgesproken had. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Dat was een hoogtepunt. Het hoogste punt wat hij tot nog toe mocht bereiken in de weg die naar het leven leidt. In de omgang met de Heere. Zalig zijt gij, Simon. Maar daar is dan altijd weer het gevaar, zolang wij nog in het lichaam der zonde wonen, dat hoogtepunten in het geestelijke leven en dat rijke ervaringen en heerlijke belevenissen gemakkelijk kunnen gaan leiden tot vleeselijke gerustheid. We kunnen ons er ook op gaan verheffen. Dat heeft de Heer Jezus tegen Paulus ook gezegd. De verhoogde Christus gaf hem immers een doorn in het vlees. En Paulus wist met welke bedoeling de Heer dat deed. Opdat hij zich niet zou gaan verheffen vanwege de uitnemende openbaring. Als de Heer namelijk bijzondere zegeningen en weldaden geeft aan een van zijn kinderen, dan ligt het gevaar op de loer dat ze zich daarop gaan verheffen. Of dat ze gaan leven in vleeselijke gerustheid en zelfgenoegzaamheid. De Heer heeft het in mezelf gezegd: ik ben toch zalig. Oh, en dan kan de duivel zo gemakkelijk voordeel over ons behalen. En dan verandert dat ogenblik van blijdschap en van verheuging in een moment van diepe schaamte. Voor de Heer Jezus was het ook een hoogtepunt. Daar had hij op aangewerkt. Daar was zijn onderwijs op gericht geweest. Op het moment van de belijdenis, zoals Petrus die mocht uitspreken. Dat gunt de Heere toch te zijnen. Hij is toch gekomen om hen zalig te maken. En zalig te maken, dat houdt onder andere ook in dat hij hen kennis, dat hij hen verstand geeft van de zaligmaker en van het zaligmakerswerk. Dat hij hun verstand verlicht, Zalig maken, dat doet de Heere Jezus toch ook als profeet, die zijn profetisch ambt in het leven van zijn discipelen bedient en die hen onderwijs geeft. En als hij dan ziet dat door het werk van zijn Vader, toegepast door de Heilige Geest, dat onderwijs vruchten draagt, dan verheugt de Heere Jezus zich erover. Het is voor hem een ogenblik van verheuging, van zielenvreugde geweest toen hij het zijn discipel hoorde zeggen, wat hij nog nooit eerder uit de mond van een van de discipelen gehoord had. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen de Heere Jezus die belijdenis ook zomaar kon overnemen, omdat hij daar het werk van zijn Vader in herkende, o, dat is een vreugde voor hem geweest. Toen hij zag dat mensen die van nature duisterlingen en blinden in de wegen des hemels zijn, toen hij zag dat deze mens tot dat licht gekomen was. En als hij daarna door diezelfde discipel zo behandeld wordt, zoals onze tekst ons zegt, dan is dat voor de heiland een zeer smartelijke en pijnlijke ervaring. Hoe kwam het dan zover? Wel, de Heere Jezus had toen voor de eerste keer openlijk over zijn naderend lijden en sterven gesproken. We zagen vanmorgen dat dat inderdaad de eerste keer was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden. Voor die tijd had de Heere er wel, laat ik het zo zeggen, op gezinspeeld dat hij zou gaan lijden. Maar hij had het nog nooit eerder duidelijk gezegd. Nu voor het eerst wel. En dat was voor de discipelen, en dat was ook voor Petrus, een schok, een ontzetting. Want hij had in zijn meester leren geloven, hij had zijn meester ook leren liefhebben, vanzelf. Hartelijk liefhebben. En nu spreekt zijn meester over lijden, zelfs sterven. Ik denk dat hij de rest niet eens gehoord heeft van ten derde dagen wederopstaan. Maar die boodschap van veel lijden, die boodschap van sterven, was voor de discipel Petrus al zoveel dat de schrik hem om het hart sloeg. Hij moet dan zijn meester missen. Dat kan zijn hart, zijn liefhebbend hart, niet verdragen. Maar niet alleen voor zijn hart was het een schok, ook voor zijn verstand. Want dat kon hij niet rijmen. Hij heeft iets van de heerlijkheid van Christus gezien. Wat dat betreft zou Petrus het ook hebben kunnen zeggen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Daar heeft Petrus zich ook in herkend. En die heerlijkheid heeft hij aanschouwd en daar heeft hij van gesproken. Gij zijt de Christus. Is dat niet de heerlijke, de beloofde, de lang verwachte? Gij zijt de Zoon van God. Is dat niet nog meer heerlijkheid? Maar hoe is dan die heerlijkheid van de Christus en van de Zoon van God te rijmen met wat de Heere Jezus nu zegt over lijden, over gedood worden? En Petrus is door deze lijdensaankondiging helemaal van de wijs geraakt. En dan kunnen u en ik het wel begrijpen, als een mens door wat er gezegd wordt helemaal van de wijs geraakt is, als wat er gezegd wordt als een schok, als een ontzetting overkomt, dan komt er terstond verzet tegen datgene wat gezegd is. En dan zegt Petrus, nee heren, dat zal toch niet gebeuren. Dan protesteert hij. Maar hoe begrijpelijk het ook allemaal is, dat hij zich ertegen verzet, dat hij protesteert, dat hij zegt, heren, dat zal u geenszins geschieden. Hoe begrijpelijk, hoe menselijk aannemelijk dat ook mag zijn, het is niettemin voor de Heere Jezus een ernstige verzoeking. Een verzoeking die direct gaat naar het hart van het verzoeningswerk. Wat was het doel van de komst van de Heer Jezus? Nou, laat ik het zo zeggen. Vanmorgen ging het erover dat hij moest lijden. Hij moest de prijs immers betalen. Hij moest de beker immers drinken. Hij moest de straf immers dragen. Hij moest de weg tot God banen. Hij moest zondaren terugbrengen tot God. Hij moest het verlossings-, het verzoeningswerk doen. En hij kon dat alleen maar doen door zichzelf te geven, door echt borg te zijn, tot in de uiterste consequenties daarvan. Door het offer te brengen, door zijn leven af te leggen, door zijn bloed te vergieten. Het offer moest hij zijn. En het is tegen het brengen van dat offer dat Petrus zich verzet. Het is het brengen van dat offer dat Petrus met deze woorden wil verhinderen. En als Petrus gelijk krijgt, als Petrus krijgt wat hij hier wil, dat de Heere van die weg van het lijden af zal zien, als Petrus bereikt wat hij bedoelt te bereiken, wat hij zo graag wil, dat van dat lijden en van dat sterven geen sprake zal zijn, dan is daarmee tegelijkertijd het verlossingswerk verhindert. Dan komt er geen mens terug bij God. Dan wordt er niets van de schuld betaald. De methode die Petrus bij deze verzoeking gebruikt is al erg genoeg. Hij toont weliswaar nog een beetje respect voor de Heer Jezus, want zo lezen wij hem tot zich genomen hebbende. Hij neemt de Heer Jezus even apart. De Heer Jezus stond in de kring van zijn discipelen toen hij deze eerste lijdensaankondiging sprak. En de reactie van Petrus is dat hij de Heer Jezus even bij de arm neemt en dat hij even met hem apart gaat staan. Hij wil hem niet te midden van de kring van de andere discipelen onderhouden, bestraffen. Zoveel respect heeft hij nog wel voor hem. Maar als hij hem dan apart genomen heeft, dan, en dan gebruikt de Bijbel dat woord, en dat is niet te sterk in de vertaling, dan begint hij hem te bestraffen. Dan durft hij wel zo ver te gaan dat hij de Heere Jezus bestraft, waarschuwend zijn vinger opheft en zegt: dat zal u geenszins geschieden. Maar dat is ronduit brutaal. Twijfelen aan de woorden van de Heere Jezus, twijfelen bij deze lijdensaankondiging zou al erg geweest zijn, maar ook nog een keer hardop uitspreken dat dit niet mag, dat dit niet zal gebeuren, dat de Heere Jezus zo niet mag spreken, nog minder die weg mag gaan. O, dat toont toch wel hoe ver een mens in zijn blindheid gaan durft. Jezus bestraffen. En als we er dan nog op letten ook wat hij zegt, dan wordt het alleen nog maar erger. Want het komt er toch in feite op neer dat hij de Heere Jezus eenvoudig verbiedt naar het kruis te gaan. Hij gaat tussen Jezus en die berg van zonde instaan. Jezus kwam om die zonde weg te nemen, om die schuld te betalen, om dat alles effen te maken. Jezus kwam om een mens met God te verzoenen, maar Petrus gaat daar tussenin staan en zegt: Heere, dat werk, dat mocht u niet doen. Met de zonde afrekenen, de schuld betalen. Oh, hij weet niet wat hij zegt. Hij weet niet wat hij zegt. Maar dat is de uiterste consequentie daarvan. En daarom is dit niet anders dan een rechtstreekse aanval op het verlossingswerk van de Heer Jezus, een aanval rechtstreeks uit de hel. Ja, hier heeft de duivel de hand in. Dat blijkt ook straks wel uit de reactie van de Heer Jezus, want de Heer Jezus laat dat woord vallen, Satanas. Het is ook in wezen precies hetzelfde als wat de duivel al eens eerder geprobeerd heeft in de woestijn. U weet wel, de Heer Jezus kwam in de woestijn nadat hij gedoopt was. Gedoopt in de Jordaan, en bij de gelegenheid van de doop kwam de Heilige Geest op hem in de gedaante van een duif. Toen werd hij de Christus. En bij de gelegenheid van de doop klonk daar ook een stem uit de hemel, de stem van de Vader, die tot en over hem zei: deze is mijn geliefde Zoon. Toen werd daar ook bij die doop van Jezus in de Jordaan getuigenis gegeven ten aanzien van het feit dat hij de Christus is. Die geest kwam op hem. En ten aanzien van het feit dat hij de Zoon is. De Vader verklaarde dat openlijk van hem. En daarna gaat Jezus door de geest geleid naar de woestijn. En dan komt de duivel tot hem. En de duivel gaat hem verzoeken. De duivel stelt alles in het werk om hem bij het begin van zijn openbare werkzaamheden direct al te laten mislukken als verlosser. De duivel zoekt hem ook van dat pad van de verlossing af te houden. De duivel zoekt hem onmogelijk, zoekt het hem onmogelijk te maken om als Christus en als de Zoon van God verder te gaan. En wat gebeurt hier? Hier heeft Petrus beleden, gij zijt de Christus. Hier heeft Petrus beleden, gij zijt de Zoon van de levende God. Hier zijn dezelfde dingen genoemd die bij de doop van Jezus genoemd waren. En nu gaat deze Petrus zich ervoor lenen om een bondgenoot en een handlanger van de verzoeker in de woestijn te worden. En nu gaat Petrus hetzelfde proberen wat de duivel in de woestijn geprobeerd heeft. Ziet u de werkelijkheid van waar Paulus van spreekt in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief? Dat is geen wereldling die hier spreekt. Dat is geen heiden. Dat is geen onbekeerde. Dat is geen ongelovige. Maar dit is een mens waarvan de Heer Jezus gezegd heeft: zalig zijt gij. Dit is een mens waarvan de Heer Jezus gezegd heeft: Simon, in uw ziel is de openbaring van Gods eigen werk aanwezig. Dit is een mens waarvan de Heer gezegd heeft: gij zijt Petrus. Een wedergeborene. En op een gegeven ogenblik is in deze wedergeboren mens de geest aan het woord. Toen hij zijn belijdenis sprak. Maar in deze wedergeborene is op een ander ogenblik het vlees aan het woord. Als hij zegt: Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Wat de Vader bij de doop zei, dat beleed Petrus ook. Gij zijt de Zoon van God. En wat de duivel in de woestijn probeerde, dat probeert Petrus ook. Jezus van de verlossingsweg afhouden. Enerzijds is deze mens verlicht door de Vader. Anderzijds staat hij onder de verduisterende invloeden van de duivel. Nu eens zegt hij dit, dan weer spreekt hij dat. En zoals Petrus, zo zijn er meer. Zo zijn er veel meer. Zoals Petrus, ach, in beginsel zijn ze allemaal zo. Hebben ze hetzelfde dierbare geloof mogen ontvangen? Ze hebben ook dezelfde verdorven aard overgehouden. Hebben ze in beginsel, dankzij het verlichtende werk van Gods genade in hun ziel, iets mogen zien en belijden omtrent Gods verlossingswerk in Christus? Ze hebben aan de andere kant ook die slechtheid, die ongelovigheid, die slechtheid, die ongelovigheid, dat verzet, die weerbarstigheid in hun ziel over. En nu is het hem niet gelukt om dat te verijdelen en te verhinderen. Maar wat de duivel nu het kruis op Golgotha gestaan heeft, en nu de Heere Jezus aan dat kruis de vloekdood gestorven is, en nu de Heere Jezus aan dat kruis ook de overwinning behaald heeft, en nu hij in die offerande op Golgotha de schuld van zijn volk uit Gods boek gedelgd heeft, nu zal de duivel alles op alles zetten om, al kan hij het kruis daar niet meer verhinderen, het evangelie van dat kruis te verduisteren. En de boodschap van de gekruisigde bij zondaren vandaan te houden. En nu gunt hij het geen mens dat dat evangelie in zijn leven een kracht Gods tot zaligheid zou worden. En nu is hij bezig om bij elke zondaar het evangelie van Christus weg te houden. Of het te verduisteren, of het als een leugenleer te laten verkondigen, of hoe dan ook. Maar met dit effect dat het geen kracht doet en dat het geen mens uit de nood en uit de ellende opheft. En dat gebeurt ook. En daar zijn we zelf bij en daar doen we zelf al mee. Zoals Petrus was, zo zijn er meer, zei ik. En ik denk dat het ook wel beleefd wordt. En dat zij die God in waarheid vrezen, er toch ook wel met schaamte van moeten beleiden. Dat datzelfde kwaad in hen woont. Ach, in wie woont het niet? Bij wie is er niet het verzet tegen het lijden en tegen het sterven en tegen de offeranden van de Heere Jezus Christus? Neem nou eens een onbekeerd mens die onder het evangelie zit en die door het woord van God er steeds weer aan herinnerd wordt dat hij zondaar is, dat hij schuld heeft. En dat zal het wel zijn, die schuld weggeruimd moet worden en dat die zonde weggedaan moet worden. Maar die mens die leeft maar door. Het evangelie wordt hem verkondigd, waarin ons inderdaad ook die boodschap van de gekruisigde Christus voor ogen wordt gesteld. Middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Maar die mens leeft maar door alsof hij geen zonde heeft, alsof hij geen schuld heeft. En hij gaat er niet mee naar de troon der genade. En hij beleidt zijn zonde niet. En hij vlucht niet tot God in Christus. Wat is zo'n mens, zo'n onbekeerd mens die maar doorleeft aan het doen? Die weigert onder de last van zijn zonde te buigen. Die weigert zijn schuld voor God te erkennen. Wat is hij aan het doen? Eigenlijk niet anders dan zich verzetten tegen het kruis en het offer van Christus ontkennen. En zeker als het evangelium voorgesteld wordt en als hem gezegd wordt, dit is Gods antwoord op onze zondenood. Dit is het middel dat God gegeven heeft. Gelooft in de Heere Jezus Christus. Bekeert u en gelooft het evangelie. En als die zaligheid wordt voorgesteld en aangeboden, maar als wij er geen acht op slaan, wat is zo'n mens aan doen? Kruis van Christus verijdelen. Dat is dezelfde zonde. Maar je ziet het ook in het leven van Gods kinderen. Je ziet het ook in het leven van hen die net als Petrus toch weten van het opgezocht zijn door de Heere. Het geroepen zijn, het onderwezen zijn, het enig geestelijk licht ontvangen hebben. Als zo één niet dagelijks met zijn zonden en met zijn verdorvenheid tot de Heere vlucht. Als zo één niet in de verootmoediging van zijn leven aan de voet van dat kruis knielt om die schuld die hij dagelijks meerder maakt daar te brengen. Maar als hij probeert op welke manier dan ook misschien toch God te bevredigen. Misschien toch probeert om een gestalte bij God te hebben. Buiten dat kruisoffer van Christus om. En die subtiele verleiding en verzoeking zit er toch altijd weer in het hart van mensen. Die eigenlijk altijd nog weer proberen te leven uit het werkverbond. zichzelf een beetje beter voordoen. Zichzelf nog enige gestalte en waardigheid geven. Steunen op hun vroomheid. Steunen op hun godsdienst. Jawel, je doet er toch ook wat voor. En je beijvert je toch ook. En je doet toch niet met de wereld mee. En je probeert je toch te onderscheiden. En je besteedt toch je tijd in de dingen van de dienst des Heren. En dan is de verzoeking daar om van die dingen toch nog weer enige grond te maken. Ook al zullen wij, omdat we nu eenmaal rechtzinnig zijn en niet rooms, ook al zullen wij bekennen en belijden dat onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, maar de belijdenis van deze dingen is nog wat anders dan de beleving ervan. En om nou echt op al het onze de dood te schrijven en echt nu te bekennen dat wij midden in de dood liggen en echt alleen maar het leven buiten onszelf te zoeken, wel, dat is ook makkelijker gezegd dan beleefd en beoefend. Maar als wij langs welke weg van vroomheid of deugdzaamheid of wat dan ook toch nog proberen iets bij God in te brengen, dan zijn wij net als Petrus bezig langs een andere manier zalig te worden dan de weg die de Heere Jezus Christus is gegaan. Dan zijn wij langs een andere weg bezig om onszelf met God in het reine te brengen dan de weg van het alleen maar, het blote, het naakte vertrouwen op dat offer dat hij gebracht heeft aan het vloekhout van Golgotha. En wat is een kind des Heren aan doen als hij dat kruis van Christus, misschien nog wel als het kruis van Christus, aanvaarden wil in zijn leven en daarvoor ingewonnen wordt. Maar als hij dat kruis van Christus in zijn eigen leven weigert. Hoe bedoel ik dat wel? In het vervolg lezen wij dat de Heer Jezus gezegd heeft: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want dan moet dat kruis van Christus ook ons kruis worden. In die zin dat wij daaraan voor de wereld gaan sterven. Dat ons vlees met Christus meegekruisigd wordt. In de verloochening, in de waarachtige verloochening van onszelf. Dat is ook het verlengde van het kruisoffer van Christus. Dat is ook een van de vruchten die het gaat dragen in het leven van Gods kinderen. Maar wat een verzet rijst daar tegen. Als de Heere zo met ons gaat handelen. Als de Heere zijn volk zo gaat bezoeken. Zodat hij ze gaat brengen op de plaats waar ze in de verootmoediging moeten komen. De plek waar zij kruisdragers moeten gaan worden. Waarin zij dat ook in hun leven gaan ondervinden en gaan gevoelen. Dat de Heere gaat snoeien, dat de Heere gaat breken, dat de Heere gaat kortwieken. En dat dat nodig is om zo aan Christus in zijn lijden gelijkvormig gemaakt te worden. Oh, wat een verzette reis staat tegen. En wat een bittere gedachten kunnen er dan in de ziel zijn. En wat zijn we weigerachtig om die weg te gaan. Net zoals Petrus weigerachtig was om het kruis te aanvaarden. Hebben deze dingen met de avondmaalszondag en de avondmaalsviering ook wat te maken? Nou, als ik het nou eens toe mag spitsen, toe mag passen op de avondmaalsviering. Er zijn er die niet aan de tafel des Heren komen. Er zijn daarbij die dat inderdaad maar beter niet kunnen doen ook. Omdat zij geen levende kennis van God en van zijn genade hebben. Maar blind en duister en in onbekeerdheid voortleven. Alleen zulke moeten natuurlijk wel beseffen dat je met afblijven van de tafel des Heren niet klaar bent. Want als je nou geroepen wordt om voor de rechter te verschijnen. Moet het dan niet goed zijn tussen God en uw ziel? Moet het dan niet door het werk van de Heer Jezus goed zijn gekomen? Je kunt toch, zoals je geboren bent, niet sterven. Dus laat ik het u mogen zeggen vanuit het woord van God. Met alle ernst en met alle klem waarmee God zelf het zegt. Bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Maar er zijn er ook die aan de tafel des Heren toch eigenlijk zouden behoren. Vanwege het feit dat de Heere in hun leven toch geen onbekende is. En de Heere heeft ze gezocht en de Heere heeft getrokken en de Heere heeft bemoeienissen gehad. En misschien is dat erg bestreden en misschien ligt dat hevig onder de aanvechting. Maar je kunt het toch niet ontkennen. Waar zijn de uitgangen van het hart dan heen? En als je dan niet van de aangeboden verlossing gebruik maakt. En als je dan niet van de tekenen die de Heere tot versterking van het zwakke geloof gebruik maakt. Is dat eigenlijk ook niet een afwijzen van die zaligmaker die de weg van het kruis wilde gaan? Zo bedoelen we het niet. Ach, Petrus bedoelde het ook zo niet. Maar het is wel de consequentie. En daar kun je toch niet geen vrede mee hebben. Daar kan je ziel toch niet gerust onder zijn. Dat kan zo toch niet blijven van de ene avondmaal zondag tot de andere. Dat moet toch een keer veranderen. Altijd maar leven alsof wij die zaligmaker niet nodig hebben. Kan dat? Maar je kunt ook avondmaal vieren, jawel. Je kunt ook in de weg van Gods inzettingen gaan. Terwijl juist de manier van avondmaal vieren een afwijzen van het kruis is. Hoe ik dat bedoel? Klinkt dat misschien raadselachtig? Ach, er is altijd het gevaar voor hen die aan de tafel des Heren komen, dat ze daar komen steunend op hun eigen gestalte. En die grond menen te kunnen ontlenen aan het feit dat ze zo en zo gesteld zijn. En dat is allemaal mooi als we goed gestemd zijn. En dat kan als een zegen ervaren worden. Als wij in ons eigen leven een hartelijke zielsbegeerte mogen bespeuren. En als er in ons hart een hartelijk verlangen naar de Heere en naar zijn gemeenschap is. En als je in die gesteldheid in de voorbereidingsweek mocht leven. En als je zo de avondmaal zondag mag beleven. Maar vergeet u het niet. We kunnen dan aan de avondmaalstafel ook nog komen steunend op die gesteldheid van onze ziel. En dat is geen Christus. En dat is niet het offer van Christus. We kunnen met de genadegaven Gods ook nog een verkeerde weg uitgaan. En je kunt, ach, en ik zal niet ontkennen, dat gebeurt helaas, kom je dat ook tegen. Je kunt avondmaal vieren. Zonder dat je misschien ook speurt naar een bepaalde gezindheid en een gesteldheid van je hart. Maar je doet dat alleen maar als een godsdienstig ding. Je doet dat alleen maar als een kerkelijke plechtigheid. Misschien gaat het gepaard met een beetje gevoel, met een beetje emotie, met een beetje stemming. Misschien maak je jezelf ook nog wijs dat je op die manier er echt ook wel voor in de stemming bent. Maar nou echt het afzien van alles. En het kwijtraken van alles. En alleen dat kruis. Alleen dat offer. Alleen die zaligmaker zien. O, laat de duivel toch geen voordeel over ons behalen. En laat het ons toch altijd weer alleen maar te doen zijn. Niet om hoe ik me voel. Want de beste gestalte om avondmaal te vieren is altijd als je je als een onwaardige gevoelt. Als een ellendige, als een alles verbeurd hebbende, als een hongerige, als een dorstige, gans hulpeloos tot hem gevloden. Als die genade Gods ons leeggemaakt en uitgeschud heeft. En als wij niks meer hebben en als we niks meer over kunnen houden en als we de vroomheid en de deugdzaamheid ook kwijtraken, toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Weet u waarom dat de beste gestalte is? Nou, dan is er de meeste plaats voor hem. De meeste plaats voor zijn bediening. Dan krijgt dat offer ook waarde. Dan krijgt dat bloed waarde. Dan als wij niets meer zijn in eigen oog. Zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. Want dan is hij degene die alles is. En daar werkt de Heilige Geest toch op aan. Dat zou toch ook de vrucht van de avondmaalsviering moeten wezen. Wat zegt de Heere Jezus als hij door Petrus zo verzocht is om van de lijdensweg maar af te zien? De Heere zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mijn aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Petrus heeft het aangedurfd om de Heere Jezus te bestraffen. En nu is het op zijn plaats, het kan ook niet anders. Nu moet Petrus heftig bestraft worden. En nog nooit eerder heeft de Heere zulke scherpe woorden tegen een mens gesproken. Ik bedoel tegen zijn discipelen. Verontwaardiging klinkt er in de stem van Jezus door. Diepe verontwaardiging. Ga weg achter mij, Satanas. Maar terwijl de Heere Jezus dat in diepe verontwaardiging zegt, is het ten diepste zijn liefde tot Petrus die hem dringt om dit en om dit zo te zeggen. Verontwaardigd is hij omdat Petrus in de lijdensbeker een nieuw element van lijden voegt. Nu moet hij van zijn discipel horen dat hij die weg maar niet zou moeten gaan. Die weg die toch al zo zwaar is. Maar Jezus mag niet toegeven. Mag niet ontrouw worden aan zijn vader. Mag niet ontrouw worden aan de woorden die hij in de stilte der eeuwigheid tegen zijn vader gesproken heeft. Toen hij beloofd heeft, zie ik kom, in de boekrol is van mij geschreven. En terwijl de Heere Jezus op dit moment heel scherp en verontwaardigd de verzoeking afwijst, de strik die hem gespannen wordt ontloopt, want zo zegt hij het, gij zijt mij een aanstoot, een struikelblok, een ergernis, gij zijt mij een aanstoot. Als een strik heeft Petrus deze verzoeking op het pad van de Heere Jezus gelegd, met de bedoeling dat de Heere Jezus in die strik verward zou raken en dat hij niet verder zou kunnen. Terwijl Jezus in verontwaardiging die strik ontwijkt, bestraft hij zijn discipel met de bedoeling om hem uit de strik waarin hij wel getrapt is te bevrijden. Want anders zal Simon Petrus straks nog met de duivel wiens kant hij gekozen heeft moeten worden veroordeeld. Ga weg, Satanas. Het staat er zo wonderlijk. En de manier waarop de Heere het de evangelist Matthäus heeft laten beschrijven is er een getuigenis van dat de Heere hier te midden van de zware bestraffing die Petrus verdiend heeft aan zijn genade gedenkt. Wonderlijk. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Hij zegt het tegen Petrus en hij zegt het tegen de Satan. Hij zegt tegen de Satan: ga weg achter mij. Hij zegt het niet tegen Petrus: ga weg achter mij. Hoe moeten we dit verstaan? Wel, ik herinner u zo pas aan de verzoeking in de woestijn. Toen was de duivel daar. En toen de duivel tot driemaal toe geprobeerd had Jezus tot zonde te brengen, toen heeft de Heer Jezus gezegd: ga weg, Satan. De verzoeking nu is dezelfde. De bestraffing nu moet ook dezelfde zijn. Want de verzoeker is dezelfde. De duivel. Er is alleen dit verschil. In de woestijn deed de duivel het direct. Hier heeft de duivel een instrument. Een handlanger. En Petrus, kan hij het niet helpen? Is hij alleen maar een willoos werktuig in de hand van de duivel? Doet hij het tegen zijn eigen wil in? Deze woorden spreken, Jezus verzoeken. Is hij gegrepen door de vorst der duisternis en kon hij zich daar niet tegen verweren? Heeft Petrus geen eigen verantwoordelijkheid meer? Hij heeft wel degelijk verantwoordelijkheid. En omdat hij verantwoordelijkheid heeft, zegt het Heere het tegen Petrus. Tegen Petrus. Alleen, en dan zit hier de genade in. Hij zegt niet tegen Petrus, ga weg van mij, Simon Barjona. Dat zou het einde zijn geweest. Dat zal de Heere straks bij zijn wederkomst zeggen tegen allen die aan zijn linkerhand staan. Ga weg van mij. Dat zal de Heere tegen allen zeggen die niet tot zijn schapen hebben behoord. Maar dat zal hij nooit tegen Simon Petrus meer zeggen. O nee. Want Simon Petrus is een schaap geworden. Met al zijn gebreken en met al zijn ellendigheden is Simon Petrus er toch een van de kudde. Is Simon Petrus er toch een die door zijn vader gekend is van eeuwigheid al. Is Simon Petrus er toch een wiens leven, wiens ziel aan de Heere Jezus verbonden is. En daarom heeft hij wel een zware bestraffing verdiend en zegt de Heere wel tegen hem, tegen Petrus, deze woorden van bestraffing. Maar als hij ze tot Petrus spreekt, dan richt hij zich tegelijkertijd tot diegene die achter Petrus stond. Tot diegene die van Petrus gebruik maakte. Tot de oorzaak van alle ellende. Tot de aanleider, tot de boze, tot de duivel zelf. En hij zegt niet tegen Simon Barjona, ga weg van mij. Dat is genade. O nee, het ontslaat Petrus niet van schuld. Het ontslaat Petrus niet van het verdiend hebben van een ernstige bestraffing. En hij moet het ook horen uit de mond van hem die zo pas gezegd heeft, zalig zijt gij, Simon Barjona. Hij moet het ook horen, ook na ontvangen genade, ook na de toezeggingen, ook na de beloften, ook na de zalig verklaring, ook na de vertroostingen die in de ziel ondervonden mogen worden. Hij moet het ook weten, want hij moet verdiept worden. Hij moet wassen en toenemen in de kennis en in de genade van zijn eigen verdoemelijkheid. Daar moet hij ook in wassen. Ook in toenemen. Niet alleen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus, maar ook in de kennis en in het inzicht van zijn eigen boosheid en verkeerdheid. Maar tevens is er voor Simon geen reden om te wanhopen. Waarom niet? Omdat de Heere in dit woord scheiding gaat aanbrengen. Voelt u dat niet? Simon had zich aan de kant van Satan gesteld. Liet zich gebruiken door Satan. Was de spreekbuis van Satan. Wierp zo een strik op de weg van de Heere Jezus. Sprak zoals de Heere Jezus zei, de dingen niet bij God vandaan, maar uit zijn eigen verdorven vlees vandaan. Dat door de duivel bespeeld werd en gebruikt werd. Simon stond aan de kant van de duivel. En de Heere haalt hem bij de duivel vandaan. Door de duivel te gebieden, ga achter mij. En Simon mag daar blijven waar hij stond. De Heere zich omkerende. En dan kijkt Jezus Simon Petrus aan. Dan staat Simon Petrus voor Jezus. En de duivel moet erachter. En zo gaat de Heere Jezus, ziet u het, tussen Petrus en de duivel instaan. En dat onzalige verbond dat Petrus met de hel gesloten heeft, om tegen Jezus en tegen het verlossingswerk van Jezus te protesteren. Dat gaat de Heere Jezus uit elkaar halen. En Simon, hij heeft zware bestraffingen verdiend. Maar hij mag voor Jezus staan. Nee, laat ik het maar zeggen. Hij mag nu als een schuldige nog weer eens, net als toen bij die wonderbare visvangst, aan de knieën van Jezus vallen. En hij mag het nu weer zeggen. Daar heeft hij nog permissie voor, want er is voor hem nog bekering. En er is voor hem nog vergeving. Hij zou het nu weer hebben mogen zeggen. En nog dieper beleefd dan toen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik ben een zondig mens. Oh ja, dan is de bestraffing ernstig. Zoals de Heere dat in het leven van al de zijnen bij tijden moet doen. Als hij ze laat vastlopen. Als hij ze er nog weer eens een keer aan herinnert en soms heel pijnlijk aan herinnert. Dat er geen goed in hen dat is in hun vlees woont. Als hij het ze doet weten uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Als hij het ze doet weten. Misschien dieper dan ze het ooit hebben gedacht en ooit eerder hebben gezien in hun leven. Dat allerlei boosheid en allerlei verkeerdheid uit hen op kan komen. Dat de zonde in hen gehuisvest is. En ze moeten het ook weten waar het op uitloopt als die zonde de vrije teugel krijgt. Ze moeten het ook weten en daarom roept de Heere zijn dienstknechten, de profeten, er ook toe op om Jacob hun zijn ongerechtigheid bekend te maken. Ze moeten het ook weten dat ze van nature vijanden van het kruis van Christus zijn. Gemeente, die termen moeten toch ergens ook beleving worden. Ze moeten het ook ingaan zien. Dat ze duizend andere wegen verkiezen boven Gods weg van zalig maken. Overtuigd meer en meer dienen ze te worden. Opdat zij waarachtig tot bekering zouden komen. Waarachtig voortgaan in de weg der bekering. En zichzelf meer en meer ook leren verfoeien. Maar ook meer en meer leren verstaan dat hij een algenoegzame zaligmaker is. Oh, wat is het dan nodig dat de Heere de band die ons aan de duivel en aan de zonde verbindt, verbreekt. Wat is het dan nodig dat de Heere ook in het leven van zijn kinderen vandaag nog Satan scheldt, zodat hij vlieden zal. Wat is het toch nodig dat zij, die van zichzelf ook een sta in de weg zijn, voor Christus, voor zichzelf en voor anderen, losgemaakt worden. Gij zijt mij een aanstoot, zo zei de Heere Jezus. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Moet de Heere dat ook tegen u zeggen? Is dat ook de kwaal van uw hart na ontvangen genade? Is dat er in uw leven ook iedere keer weer? Dat we met onszelf te raden gaan, dat we onszelf raadplegen, dat we met vlees en bloed consulteren. En dat eigenlijk onze raadgevers zijn, in welke omstandigheden dan ook. Als het om aardse dingen gaat, om uitreddingen van dit of van dat, of als het om geestelijke dingen gaat. Ach, een mens is een schepsel tot geen enkel goed in staat. Bedenken de dingen die van beneden zijn. En daar zitten we in en daar gaan we in op. En bedenken de dingen die des mensen zijn. En dan zijn we niet, komen we niet verder dan onze eigen inzichten. En dan heeft God niet meer het woord in ons leven. En dan kunnen we het ook nog wel eens een keer zo ver brengen in het kwaad. Dat we de Heere durven tegenspreken. Oh ja. Dat we de Heere durven onderhouden dat hij het verkeerd doet in ons leven. Verwacht toch maar niet veel meer van uzelf. En heb toch alstublieft niet een optimistische kijk op de mens. Ook niet op de wedergeboren mens. En sta toch maar niet zo hoog bij uzelf. Jawel, we kunnen aan het avondmaal een goed uur hebben. Een moment van Gods ontmoeting. En het kan rijk zijn aan de tafel des Heren of in je binnenkamer of onder de woordbediening. Als de Heer het geeft dat je hart mag luisteren. Als de Heer het geeft dat je iets mag verstaan van dat genadewoord van Hem. Als de Heer het geeft dat je geloven mag dat Hij je erbij rekent bij het opschrijven der volkeren. Als de Heer het geeft dat je eens geloven mag in beginsel te horen bij dat volk waarvan Hij zegt: zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de vreedzame, zalig zijn de reine van hart. En vooral als het nog eens heel persoonlijk mag worden ook. Niet alleen maar zalig zijn die groep mensen die reinen van hart of die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar nog veel persoonlijker. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Het kan rijk zijn als je je avondmaalsgang ook mag beleven als een hartelijk belijden van je liefde tot de Heer en tot zijn zalige dienst. En als je het er voor God en de gemeente in mag uitspreken, bij die God begeer ik te horen. En die zaligmaker begeer ik te kennen en met hem mag ik leven en met hem begeer ik te sterven. Je kunt aan de avondmaalstafel of ergens anders ook wel eens veroverweldigd door de goede tierenheden en de gunsten des Heren, de dienst van de Heren roemen en aanprijzen bij anderen en zingen van z'Heren wegen als het hart er vol van is. En 2 dagen later, wat zeg ik 2 dagen later? Bedenken de dingen die der mensen zijn. Spreken uit je eigen verdorven vlees weer. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Overzag Petrus het allemaal? Nee. Anders had de Heer hem die bestraffing zo niet hoeven te geven. Hij overzag het allemaal niet. Maar de bestraffing des Heren was erop gericht om hem er inderdaad geopende ogen voor te geven. En wat zal hij zich geschaamd hebben. Maar dat kon ook niet als een verontschuldiging dienen dat hij het niet overzag. Want het was zijn verdorven bestaan waar de duivel gebruik van kon maken. Het was zijn te raden gaan met zijn eigen vlees en zijn eigen wijsheid om zo de Heere Jezus te durven bestraffen en tegen te staan. Hij zal het niet gewild hebben, nee. Dat wil een mens niet. Maar het gevolg is dat het toch wel gebeurt. Want het goede dat je niet wil, dat je wilt, dat doe je niet. En het kwade dat je wel wilt, dat je niet wilt, dat doe je wel. Is er dan nog hoop? Ja. Maar niet in Simon Petrus. Want hij zou het ook na zijn zaligspreking nog weer verknoeid hebben. En hij zou het altijd weer zijn leven lang blijven verknoeien. Is er nog hoop? Ja, want de Heere maakt scheiding tussen Satan en Petrus. De Heere rukt ze uit elkaar. De Heere breekt die band. De Heere is de getrouwe. De Heere laat niet varen de werken zijner handen. En dan weet ik niet hoe u zelf vandaag voelt na de avondmaalsviering van vanmorgen. En we weten niet hoe we ons morgen zullen bevinden. En we weten niet hoe we volgende week zullen zijn. En misschien hebben we dan dat strafwoord van de Heere alweer 3 of 4 keer verdiend. En misschien heeft de Heere u dan alweer allang onder handen moeten nemen vanwege dat niet spreken en bedenken de dingen die God zijn, maar de dingen die der mensen zijn. En vanwege dat vleeselijk overleg en vanwege dat toegeven aan de verkeerde lusten en van de toegeven aan het ongeloof en aan alles wat God onteert en wat duisternis over de ziel haalt, zou het dan toch nog goed komen? Moeten we dan vrezen dat we toch nog een keer zullen omkomen? O, als God in Christus zijn hand op Simon Petrus gelegd heeft. Als God in Christus het goede werk in Simon Petrus begonnen is, dan kan Simon Petrus niet meer verloren gaan. Dan kan hij wel, ik weet niet hoeveel duisternis in zijn leven moeten meemaken. En dan kan hij nog wel door diepe wegen moeten gaan. En dan kan hij nog wel bestraffingen nodig hebben keer op keer. Maar hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk ook voor deze Simon Petrus voleindigen. Dat is het wonder. Dat is het eeuwige wonder. Dat een mensenkind die zichzelf onder de bestraffende woorden van de Heere ook na ontvangen genade keer op keer moet leren kennen als een afmaak. Als, ja zeg het maar met de woorden van Asaf, als een groot beest. Als een dwaas. Als een duisterling. Als een bondgenoot van de duivel. Als iemand die tot geen goed in staat is. Ook al is zijn hart gericht tot de liefde, tot God en tot Christus en tot de dienst des Heren. Dat zo'n mens dan toch mag gaan zingen, mag gaan beleiden vanwege de trouw, de onveranderlijke en niet aflatende trouw van die zaligmaker van de zijnen. Dat hij toch mag gaan zeggen, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Amen. Psalm 73, het 11e en het 13e vers. Samen danken. Heren, wat kan het toch dicht bij elkaar liggen. Belijdenis doen van de Heere Jezus Christus en dat met een oprecht hart. En een handlanger van de duivel zijn. En de Heere Jezus een aanstoot in de weg leggen. Wat kan het toch dicht bij elkaar liggen, heren. Uw lof bezingen onder de indruk van de goedertierenheden Gods in uw huis en aan uw tafel. En daarna weer de dingen der mensen bedenken en uit ons eigen vlees allerlei ongerechtigheid in een denken en doen voortbrengen. O God, wat hebben we het nodig dat gij als die zaligmaker ook dezelfde blijft. Dat gij, Heere Jezus Christus, voortgaat met de arbeid in uw liefde in het leven van uw volk en kinderen. Als u veranderde, als u niet altijd dezelfde bleef, dan zou het er niet goed, niet best uitzien. Maar gij zijt gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Heere, u hebt het ook aan Petrus betoond. Wat had hij een bestraffing verdiend? En hij waarlijk niet alleen. Maar wat hebt u in die bestraffing ook nog weer bewezen dat u nog genadig zijt. Hij mocht voor u blijven staan. Hij werd niet naar achteren verwezen, weggestuurd, weggebannen. Maar voor hem was er nog een plaats van verootmoediging. Voor hem was er nog genade, voor de duivel niet. Maar voor Petrus wel. O God, wij bidden van u. Laten we van die genade mogen leven. Meer en meer. Van onverdiende gunst aan onwaardigen bewezen. Dat is toch uiteindelijk waar het op aankomt. Dat moet uw volk en kinderen toch meer en meer gaan leren. Om het buiten zichzelf te zoeken. En als een onwaardige en alles verbeurd hebbend zondig mensenkind. Te schuilen bij datgene wat gij voor ellendigen bereid hebt. Heren, wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest. En geef ons nu toch ook een teer gemoed op de weg des levens. Heren, denk aan alle die in oprechtheid des harten uw dood hebben verkondigd. Maar die een verdorven bestaan in zich omdragen. En die er nu misschien alweer last van hebben gekregen. En die nu misschien alweer als een instrument van de vorst der duisternis de dingen der mensen bedacht hebben. O Heere, bewaar ons toch in de vreze van uw naam. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. We bidden u voor hen die ten onrechte menen dat zij recht hebben op de tekenen van brood en wijn. We kunnen onszelf dat ook inbeelden, Heere. En zo mag het en zo hoort het niet. Het zal toch om waarheid in het binnenste gaan. We bidden van u om de oprechtheid. En om de vroomheid, de ware oprechtheid. En de ware vroomheid. Denk ook aan hen die niet konden aangaan. U weet waarom. O Heere, laat het zo toch niet blijven. Laat het niet zo blijven bij hen die onbekeerd voortleven. Breng hen tot dat moment waarop zij voor u leren bukken en waarop ze het verliezen gaan voor u. En ook diegenen, heren, in wier leven gij toch geen onbekende zijt. Heren, laat er toch licht vallen. Laat er toch geloof zijn. Laat er toch door de werking van uw Heilige Geest zicht mogen komen op dat volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Wilt gij zo onze zonden vergeven, onze dank aannemen, met name de dank, Heere, voor het grote wonder dat gij, als u begonnen bent, ook voort zult gaan. Ach, dan komt een Simon Petrus wel op de zeef van Satan en dan wordt hij wel gebruikt door Satan en dan moet hij wel bestraffingen verdiven hebben, maar dan zal hij toch niet verloren gaan, Heere. Dan zal geen van de uwen toch meer eeuwig een prooi van de Satan zijn. U staat er toch voor in dat zij die door uw hand zijn aangeraakt, die door uw geest zijn bearbeid, hoe moeilijk ze het misschien ook nog kunnen hebben, en hoezeer ze ook met hun aangeboren en inwonende verdorvenheid pijnlijke ervaringen hebben, u staat er toch voor in dat ze straks behouden aan land komen. En dat ze gehavend en geschonden wel toch hun ziel als een buit mogen uitdragen. Heren, dat heeft uw trouw, uw onbegrensde trouw dan gedaan. En daar mocht u de eer voor ontvangen, nu en tot in alle eeuwigheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het vierde vers. Heere, goedheid kent geen palen. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.